De schriftlezing in deze belijdenisdienst is Hebreeën 13, vers 1 tot en met 8.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangenen waart. En degene die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk gehandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. En volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.
De tekst voor de prediking, gemeente, waarin in deze dienst waarin verschillende jongeren ook belijdenis des geloofs helpen af te leggen in het midden van de gemeente, vindt u in Hebreeën 13, vers 5b en vers 6. Hebreeën 13, vers 5b. Staat in Gods woord, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover. Dan zijn jongelui dat in de achterliggende dagen iemand die vanmorgen onder ons als gast aanwezig is, aan jullie heeft gevraagd, wat is dat nou eigenlijk belijdenis doen? Zeker wanneer het om iemand gaat die misschien is lid van een ander kerkverband of niet naar de kerk gaat en die thuis is, ook in een dienst als deze. En daarom ook die vraag in alle oprechte belangstelling aan jullie heeft gesteld. Moet je dan een soort examen afleggen? Haal je dan een cijfer? Krijg je dan een rapport of zoiets? Het zal mij niet verbazen, ook herinnerend eerdere momenten in de achterliggende jaren, dat die vraag ook wel eens gesteld zou kunnen worden in de achterliggende dagen aan jullie. Ik ga dat maar eens uitleggen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk vanmorgen? En wat betekent dat nu als je belijdenis moet doen, of mag doen en ook wil doen? Nou, ergens hebben ze natuurlijk wel een punt als het gaat om leren, huiswerk maken. Er werden geen cijfers voor gegeven, maar jullie moesten wel het nodige doen en ook voorbereiden. En dat werd ook natuurlijk overhoord op verschillende momenten en op verschillende manieren. Maar dat is niet belijdenis doen. Dat zou trouwens ook betekenen dat jongeren, en die zijn er ook in onze gemeente, die niet zo goed kunnen leren, nooit belijdenis zouden kunnen doen, omdat ze niet in staat zijn om hun huiswerk op een goede manier af te ronden. Laat dat ook nooit een verhindering zijn om belijdenis te kunnen doen. Al moet je veel leren, als je kan, het gaat uiteindelijk niet alleen om het hoofd, maar vooral om het hart. Het kan zijn dat je ook gedacht hebt aan die eerste les, waarmee we voor ons gevoel lang geleden waren begonnen. Eerste les over de vraag, wat is nu belijdenis doen? We zagen toen met elkaar dat belijdenis doen volgens de betekenis van de Bijbel eigenlijk betekent hetzelfde zeggen. We hebben toen ook een voorbeeld langs zien langskomen uit de tijd van het Nieuwe Testament, het voorbeeld van een amfitheater. We zouden vandaag de dag zeggen een soort theater. Waar het toneelstuk wordt opgevoerd. En niets menselijks is ons vreemd en ook niet een toneelspeler vreemd, wanneer hij midden in zijn toneelstuk opeens een blackout krijgt, het niet meer weet wat hij moet zeggen. En dat kan natuurlijk niet gebeuren, dan staat alles in één keer stil. En dan valt het ook stil, met als gevolg dat misschien de voorstelling niet eens zou kunnen doorgaan. En we zagen toen dat ze in de tijd van de Bijbel daarvoor ook een oplossing hadden bedacht. Onder dat toneel vooraan, het publiek zag het niet, zat een man met voor zich het stuk. En die deed maar één ding, heel hard zijn mond bewegen, terwijl niemand het voor de rest hoorde. En als je dan op het toneel stond en je keek even naar beneden omdat je het was vergeten, dan zag je hem zeggen wat jij op het toneel moest zeggen. En je zei hem, sprak hem na. Dat is eigenlijk belijdenis doen. Ook vanmorgen. Na spreken. Wat God voorzegt. Dat zijn twee dingen, twee punten vanmorgen in de prediking gemeente. Eerst Gods woord. Dat is het eerste punt. En dan ons antwoord. Het zit eigenlijk al in het hart van de tekst. Gods woord wordt geciteerd in Hebreeën 13. Kijkt u maar even met mij mee. Voor ons gevoel komen die woorden zomaar uit de lucht vallen, als ik het zo mag zeggen vanmorgen in vers 5. Na een opsomming van allerlei voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen van de schrijver, wie hij is dat weten we niet. In ieder geval, hij wordt geleid door de Heilige Geest. Het is Gods woord dat tot ons komt vanmorgen. Zegt hij het zomaar voor ons gevoel opeens in vers 5, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En toch als we die opmerkingen voorafgaande aan onze tekstwoorden wat van dichterbij bekijken, dan zien we daarin de tweede tafel van de 10 geboden naar voren komen. Ook in de volgorde waarin die geboden door de Heere zijn opgetekend. Eerst het 7e gebod over het huwelijk. En dan vervolgens het 8e gebod over het stelen. De schrijver draait het als het ware om. Vanuit het negatieve, gij zult niet stelen, stelt hij het positieve, zijt vergenoegd, wees tevreden met wat je hebt. En dan komen onze woorden, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daarin, ik stip het maar heel even aan voordat we verder gaan met de tekst zelf, daarin komt ook het barmhartige van de Heere naar voren, die niet alleen ons waarschuwt om bepaalde dingen niet te doen, ons voorhoudt het goede dat we mogen doen, maar dat ook altijd vergezeld laat gaan met een belofte waardoor we het ook kunnen doen. Want hij heeft gezegd. Daardoor is het mogelijk om het huwelijk heilig te houden. En daarom is het ook mogelijk om in 2018 te kunnen zeggen, ik ben tevreden met wat ik heb en met wie ik ben. Want hij heeft gezegd, de Heere heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het zijn woorden die de Bijbelschrijver citeert uit zijn Bijbeltje. En zijn Bijbeltje is op dit moment het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is nog bezig te ontstaan, is nog in wording. Het zijn trouwens ook woorden die put uit de diepte van het Oude Testament, die bij wijze van spreken niet staan aan het slot van zijn Bijbeltje, maar al voorkomen aan het begin van zijn Bijbeltje, namelijk in het eerste Bijbelboek. En meer dan eens, het is een patroon in het Oude Testament, klinken die woorden op verschillende momenten en in verschillende situaties terug. De eerste keer dat deze woorden klinken is in Genesis 28, de geschiedenis van Jacob. Die moest vluchten voor zijn leven. Als jonge man, omdat hij thuis voor zichzelf en voor anderen het leven onmogelijk had gemaakt. Had zijn oude vader, die blind was, bedrogen. De eerstgeboorte zegen, wat in die tijd ontzettend belangrijk was, had hij gestolen. Zijn oudere broer was erachter gekomen. Dat hij bedrogen was door zijn broertje, zijn tweelingbroertje. Mijn moeder Rebecca, die daar ergens tussenin staat, aan de ene kant wil zij de vrede bewaren in haar gezin en de verhouding met haar man goed houden, en aan de andere kant heeft ze een zwak voor haar oogappel Jacob. Ze probeert nog te redden wat er te redden valt en ze stuurt Jacob weg. Ga maar naar mijn eigen familie. Stel jezelf in veiligheid. Want ik merk aan Ezo dat hij alles op alles zijn zinnen erop heeft gezet om, als hij de kans krijgt, jou te vermoorden. Dat moet wat geweest zijn trouwens voor die moeder. Dat strijkt in tegen alles wat een moeder is. Een kind weg te sturen. En Jacob gaat. Zonder bezittingen, neemt niets mee, heeft misschien niet eens de tijd daarvoor gehad. Het hoognodige, gaat op weg, te voet, moet een lange reis van honderden kilometers maken. En dan komt hij aan het einde van de eerste dag op een plaats. En dan gaat hij van pure armoede slapen met zijn hoofd op een steen. Nou, beeldender kan niet worden uitgelegd als zijn leven één grote ruïne, een puinhoop is geworden. Hij zit op de puinhopen van zijn bestaan en daar ligt Jacob. Alleen, onbeschermd, in een woest gebied, zonder de veiligheid van zijn tent, zonder de bescherming van zijn ouders. En midden in die nacht gaat de hemel open en ziet Jacob God bovenaan, die hoge ladder die opgericht is staan. De Heere zegt er tegen Jacob: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daarmee wordt meteen ook duidelijk waardoor de schrijver van onze tekst vanmorgen deze woorden zo onvoorwaardelijk heeft kunnen laten optekenen in de schrift. Dat hij met deze woorden in Hebreeën 13 vers 5 niet een bepaald publiek aanspreekt in het midden van de gemeente aan wie deze brief is gericht. Mensen die de Heere mogen kennen en die de Heere mogen vrezen. Voor wie het eigenlijk vanzelfsprekend is, omdat ze dat ook vanuit hun eigen leven kunnen vertellen, dat de Heere hun altijd nabij is en dat de Heere hun altijd bijstaat en dat de Heere hun altijd helpt en dat de Heere hun altijd voor hun zorgt. Maar het begin van deze belofte is het einde van Jacobs leven. Hij heeft niets meer dan alleen maar die stenen waar hij op ligt. En dat niet alleen, het is ook nog eens een keer zijn eigen schuld, die puinhoop die hij heeft aangericht in zijn leven. Waardoor de situatie nu is zoals die is. Als Jacob 's morgens vroeg wakker wordt, roept hij het uit: gewis de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Je treft dan vervolgens de overmoed van deze jonge man aan. Hij houdt God aan zijn woord, maar wel met de voorwaarde: als u met mij optrekt en als ik terugkom op deze plaats, dan zal ik. De tegenstelling trouwens met die woorden en de reactie van Jacob die ochtend daarna, met het woord van God dat klonk in het diepste punt van zijn leven, in het holst van de nacht, toen alles duister was geworden. Ik, Jacob, niet wij samen, jij en ik, nee, ik alleen. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten, ook al ben jij van plan. En dat was Jacob van plan. Om God te verlaten. Hij moest die tent uit. Plaats waar de Heere woonde. Plaats waar de Heere zijn verbond gestalte gaf. De plaats waar de Heere ook wilde wonen en werken in de lijn van de geslacht. De plaats waar de Heere zijn belofte wilde doorgeven van vader op zoon en van zoon op kleinzoon. Jacob had die plaats verlaten. En dat God dan zegt tegen Jacob: ik, Jacob, zal je niet verlaten. En ik zal je niet begeven. Daarmee, gemeente, stapt de Heere vanmorgen niet alleen in het leven van deze jonge mensen, maar ook in het leven van u en van jou, hoe je ook staat tegenover de Heere, wat je plaats ook is in het leven. God zegt vanmorgen tegen een ieder van ons: ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Woorden die misschien voor dit moment voor het eerst in uw leven klinken. Het kan ook zijn dat die woorden herinneren aan het moment dat u zelf hier stond of in een andere gemeente stond om uw ja-woord uit te spreken. En ik zeg het maar in alle onbevangenheid: waar staat u nu? Hoe sta je er nu voor? En toch zegt de Heer dan vanmorgen opnieuw, misschien al na zoveel jaren: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Woorden die teruggaan uiteindelijk op het moment dat u gedoopt werd hier in de Bethelkerk of in een andere gemeente. En als u dan even met me meeluistert en kijkt naar dat leven van Jacob als hij die woorden gehoord heeft in het holst van de nacht en hij komt uiteindelijk naar een zwerftocht aan in de tent van Laban, dan ontmoeten we daar niet meteen een vrome Jacob die op zijn knieën de Heere dankt voor die belofte die hij ontvangen heeft. Maar een Jacob die juist in de tent van zijn schoonvader erachter gaat komen wat het is om mensen te bedriegen als hij zelf bedrogen wordt. En een Jacob die juist in de tent van Laban erachter komt dat hij wel de belofte van de Heere heeft gekregen, maar dat die belofte ook uitnodigt en vraagt om naar het woord van God te leven. En daarom moest Jacob eerst die tegenslagen incasseren. En daarom moest Jacob vastlopen met zijn leven. En daarom moest Jacob met al zijn goede voornemens en beloften die hij uitgesproken had in Bethel eronderuit gaan, om in de loop van de jaren te ondervinden dat alleen dat ene woord overblijft. Ik, Jacob, ik alleen sta ervoor in. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Het zijn woorden die daarom ook vertroostend mogen zijn, juist ook in het leven van jullie jongelui. Als die woorden van morgen ook klinken en je misschien in je gedachten teruggaat op de jaren die achter je liggen. Misschien heb je ook wel een zwerftocht gemaakt. En als vanmorgen nou je ja-woord mag klinken in de gemeente, worden onze jaren, 20, 21, 24 jaar, omspannen met ik zal aan het begin van je leven en ik zal op dit moment van je leven. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Dat geeft ook rust, gemeente. Als we niet alleen letten op het leven van Jacob, waar deze belofte uit Hebreeën 13 vers 5 eigenlijk in wortelt, maar er zijn twee andere belangrijke momenten in het Oude Testament waarin dat woord van God opnieuw klonk. Al is die situatie anders en al zijn de mensen anders, de Heer is dezelfde en hij spreekt op dat moment in zijn trouw. De tweede keer dat die woorden klinken is aan het einde van het Bijbelboek Deuteronomium. En dat betekent dus ook aan het einde van het leven van Mozes. Mozes die terugkijkt op zijn leven en gehoord heeft dat hij door zijn ongeloof en door zijn boosheid van de Heere geen toestemming heeft gekregen om het beloofde land Kanaan binnen te gaan. Afscheid neemt van het volk en tegelijkertijd ook Jozua zijn opvolger aanspreekt. En dan die woorden uit Genesis 28 opnieuw aanhaalt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, heeft de Heere tegen mij gezegd. Zo citeert Mozes. En in gedachten zie ik hem daar staan, zo'n oude man met een verweerd gezicht. Met een leven dat achter zich ligt. Moest ook vluchten voor zijn leven. Moest als kind al het ouderlijke huis verlaten. Heeft gezworven door de woestijn. Werd door God teruggehaald naar Egypte. Kreeg de verantwoordelijkheid om leiding te geven aan dat grote volk. Bracht dat volk uit Egypte in de woestijn tot aan de grenzen van het beloofde land Kanaan. En als hij dan terugkijkt op zijn leven, dan hoor je de ontroering doorklinken in de stem van Mozes. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten als ik terugzie op die jaren die achter me liggen, zo zegt Mozes tegen Jozua. Dan kan ik maar één ding zeggen. Er is geen punt, geen komma, geen letter van Gods belofte gevallen. Ja, ik ben wel met mezelf omver gevallen. En met heel veel andere mensen. Maar aan het einde van mijn leven is dit nou eigenlijk het enige dat overblijft. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Mag ik zo over de hoofden van deze jonge mensen, hun ouders en grootouders vanmorgen even aanspreken? Is dat nou ook de winst die je overhoudt aan het einde van je leven? Als je op je eigen boeltje moet schrijven failliet. Toch? Vanmorgen mag je getuige van zijn als een van je kind of kinderen, kleinkinderen, belijdenis mag doen. Wat vervult dat u en mijn hart met dankbaarheid, toch? Verwondering. De oorsprong van die verwondering en dankbaarheid ligt toch in Gods trouw? Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Mag ik even op bezoek komen? Is dat ook wat deze jonge mensen gehoord hebben in de achterliggende tijd? Toen ze samen met u als ouders en grootouders toeleefden naar het moment van belijdenis doen. U staat al zoveel jaren verder. Misschien kwam er vanmorgen in een flits wel langs. Toen die jongeren binnenkwamen in de kerk. Je opeens jezelf zag staan. Jaren terug. Hier in de kerk of in een andere kerk. En dat die woorden naar je toe kwamen. We zullen ze ook zingen aan het einde van de dienst. Uw onbezweken trouw. Gods trouw. Daar hebben onze kinderen en kleinkinderen dat ook gehoord. Zoals Mozes dat zei tegen de volgende generatie Jozua. Jozua, ik weet het vanuit ondervinding. Ik ken God. Ik mocht hem beproeven op zijn woord. Je weet het, hoe ik als leider van het volk zo vaak alleen stond te midden van het volk. Dat een hele andere kant op wilde en hoe ik soms ook bedreigd werd. En mijn leven niet zeker was en de mensen stenen begonnen te rapen om mij te stenigen. Keer op keer was het ware, werd het bevestigd. Ik, Mozes, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Kunnen deze jongeren terugvallen op zulke ouders en grootouders? Misschien wel moeten belijden, net als Jacob. Als ik terugkijk, dan begon ik ook tussen de puinen op. Maar door Gods genade mag ik nou staan waar ik sta. Er staat er boven mijn leven op dit moment geschreven. Ik alleen. De Heere. Het derde moment in het Oude Testament waarin die woorden klinken is tegen een jongere, tegen Jozua. Jozua 1, daar begint het Bijbelboek mee. Als de Heere deze jongeman roept, opgeleid en gevormd ook in de nabijheid van Mozes, door God uitgekozen om het volk Israël te brengen in het beloofde land Kanaan. En Jozua heeft in de achterliggende jaren ook het volk leren kennen. De woorden van Mozes waren niet misplaatst. Dit is een halsstarrig, een hardnekkig volk, stijf van nek, eigenwijs, zo groot als dat ze zijn. Je kan je voorstellen als je dan als jonge man ervoor komt te staan om leiding te geven aan dat volk en je kijkt tegelijkertijd ook over de grens. Dat heeft Jozua in de eerdere hoedanigheid al een keer gedaan als verspieder van het volk Israël. Hij weet wat hij daar kan verwachten aan die grote reuzen die daar rondwandelen, die sterke steden, die dikke muren. Dan zingt een moedje toch in de schoenen. Dan zou je aan de Heere zullen kunnen vragen, Heere, wilt u alstublieft een ander aanstellen, maar niet mij. Ik kan die verantwoordelijkheid, die last niet dragen. Maar dat de Heere dan tegen Jozua zegt aan het begin van die weg die voor hem ligt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Woorden die niet als Jozua worden meegegeven als een soort garantie. Nou Jozua, hier heb je dan mijn garantie, steek het in je binnenzak en je kunt ervan uitgaan dat alles goed komt. Nee, het is een belofte van de Heere en een belofte vraagt altijd om gebed. Gebed. Al is het dan een warrig gebed zoals Jacob. Al is het een gebed waar nog zoveel doorheen kruipt aan voorwaarden. Als u dit doet en dat doet, dan zal ik. Al is het een gebed vol ootmoed en schuldbesef. Mozes aan het einde van zijn leven kan door zijn eigen schuld niet naar binnen het beloofde land Kanaan. Al is het een gebed dat gerijpt moet worden, zoals de Heere dat ook doet in het leven van Jozua. En daarom hem regelmatig voor die moeilijkheden, voor die onmogelijkheden plaatst. En daarom ook zo vaak teleurgesteld laat uitkomen met zijn volk en met zijn leger. Zodat hij terug moet naar het woord wat God sprak aan het begin van zijn leven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het is wel een woord dat beproefd wil worden. Zowel in de binnenkamer als ook door God beproefd gaat worden in dit leven. Laten we dat meenemen, gemeente, in het bijzonder jullie jongelui, zonder belofte en zonder gebed. Ben je nergens. Mag ik wat dichterbij komen? Ik zei het aan het begin van deze dienst. Deze belofte is onvoorwaardelijk en geldt voor een ieder die vanmorgen onder het woord van God komt. Hoe je ook staat in het leven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat belooft de Heer ook aan jou en aan u. Maar wat als je verder gaat zonder gebed? Wat als het gebed verstomt? Wat als je vanmorgen weer overgaat tot de orde van de dag? En Gods belofte laat liggen. Hoe wil je dat uitleggen straks aan het einde van je leven? Als de Heer een herinnering roemt, deze dienst, Tweede Pinksterdag 2018. Toen zei ik het tegen jou. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Wat heb je met mijn woord gedaan in de jaren en in de dagen daarna? Is God dat nou waard? Als je onuitgenodigd en onvoorwaardelijk vanmorgen ook binnenstapt in je leven. Je bij de hand wil nemen. Gods woord vraagt ook om ons antwoord, dus. Dan zitten we in ons tweede punt. Het treft trouwens, als ik dat even goed lees, gemeente, kijkt u even met me mee, vers 6. Dat de dichter eerst iets zegt over zichzelf, voordat hij antwoord geeft tegenover het woord van de Heer. In vers 6 staan eigenlijk twee dingen. Hij geeft iets weer van wat er leeft in zijn hart, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen. En dan pas volgt wat hij zegt. De Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Eerst dus hoe hij het zegt. En dan wat hij zegt. Dat ontroert mij gewoon, gemeente, als ik even let op het begin van vers 6. Hoe de dichter het zegt. Hij zegt dan niet tegenover de mensen aan wie hij deze brief heeft gericht. Zodat wij met standvastigheid kunnen zeggen. De Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen. Als zodat wij met overtuiging het kunnen zeggen. Wat zal een nietig mens mij doen? Kom maar op. Nee, hij zegt zodat wij durven zeggen. En daarmee zegt deze onbekende man twee dingen over zichzelf. In de eerste plaats, ik zou dit nooit durven zeggen. De Heer is mij een helper. Als ik niet eerst God had horen spreken. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik zou niet weten waar ik de moed vandaan zou halen. De vrijmoedigheid. Om te kunnen zeggen, de Heer is mij een helper. Als God niet eerst had gezegd, maar ik zal je niet begeven. Ik laat je nooit in de steek. En daarmee komt deze tekst vanmorgen ook heel dicht bij jullie, jongelui. Durven. Staat er in de tekst. Dat betekent dat de Heer dus weet wat er ook omgaat in je hart. Dan kunnen we soms bang zijn. Onzeker. Maak ik mijn ja-woord wel waar? Waar sta ik over 10 jaar? Met God alleen. En als je vasthoudt aan dit woord van morgen. Met alles wat we niet weten, dan staat er over 10 jaar nog steeds recht overeind. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. We mogen het ook zeggen, ondanks alles wat we tegen hebben. Om dit te kunnen zeggen. Als u met mij, de jongeren voor zichzelf, even terugkijkt op je eigen leven. Valt dat dan zo samen? Met Gods belofte. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Leeft u met mij altijd zo nauw en dicht en teer met de Heere? Bent u dagelijks aan te treffen in Gods nabijheid? Is het waar, om het maar gewoon heel menselijk te zeggen, dat de Heer u onderweg door het leven nooit is kwijtgeraakt? En dat hij nooit als die herder moest voeken naar dat ene schaap, en dat was toen u. En als je dat even allemaal meeneemt in je gedacht, en de jongeren doen dat voor zichzelf, dan durven we toch vanmorgen alleen maar te zeggen, de Heer is mij een helper. In antwoord op die ene belofte, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dat we daar vanmorgen amen en ja op mogen zeggen, Heere, dat is waar. Als ik terugkijk op de jaren die achter me liggen. Als ik in rekening breng hoe ik leef met u. En als ik naga hoe u met mij omgaat, dat dat zo totaal anders is zoals ik met u omga. En dat we daarom vanmorgen durven zeggen, ik, tegen de achtergrond van ik, de Heere is mij een helper. Het is een van de weinige plaatsen in deze wereldgemeente waar God ervan uitgaat dat mensen bang zijn. En waar we de angst niet hoeven te verbloemen. En waar we geen toneelspel hoeven te spelen. En waar we ook niet met onze mooie en vrome verhalen voor de dag hoeven te komen. Maar waar God verwacht dat wij mensen oprecht worden voor zijn aangezicht. En met onze schuld, met onze kwetsbaarheid, met ons gehavend zijn. En misschien wel met het schaamrood op onze kaak. Het durven zeggen, de Heere is mij een helper. Wat komt de Heere dichtbij vanmorgen in die belofte, vindt u niet? God verwacht van ons niet zo heel erg veel. Dan alleen maar oprechtheid. Is dat vanmorgen ook niet vertroostend? Dat de Heere niet vraagt tegenover die belofte, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nou, vertel eens even aan mij, wat staat er nou van jouw kant tegenover? En dat de Heere niet verwacht van deze jonge mensen, dat verwacht God ook niet van u. Dat je met allerlei prachtige verhalen voor de dag komt. Maar dat de Heere vanmorgen in alle eenvoud nou vraagt aan deze jonge mensen en daarachter ook u. Zou je dat nou ook durven zeggen? Mag ik het eens omdraaien, gemeente? Zou je het nou vanmorgen durven ontkennen? Dat God helpt. Zou je dat durven? Dat niet het hart van belijdenis doen. Het voor de dag komen. En niet langer meer verborgen durven blijven. Ziende op de trouw van God. Ziende op de welmenendheid waarmee de Heere spreekt. En misschien mag je het ook zeggen door genade. Wetend vanuit de ondervinding. Dat het waar is, ik heb het zelf ook in mijn eigen leven ondervonden, zou je dan zeggen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat gaf voor mij het enige grond en pleitgrond bij de Heer om terug te komen naar al die jaren. Dat God dezelfde was gebleven, ook in zijn genade en in zijn trouw. Wat betekent dat? Dat is het laatste vanmorgen. Als deze schrijver het zo uitspreekt, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen. Het is trouwens het enige moment in het Nieuwe Testament waarin de Heere zo wordt benoemd. De Heere is mij een helper. En dat kan ook eigenlijk niet anders, omdat het een citaat is. We zullen het zo meteen ook zingen uit de amen van de preek. Het is een citaat uit de psalmen. En als ik die twee zo even naast elkaar plaats, gemeente, vers 5 aan de ene kant en vers 6 aan de andere kant, dan zien we in vers 5 dus een belofte die heel sterk in het teken staat van Gods trouw en van Gods nabijheid onderweg, Jacob onderweg door het leven. Hij was op reis, noodgedwongen op de vlucht geslagen. Mozes die aan het einde van een 40-jarige reis is gekomen en door Gods genade het mag beloven, belijden. Jozua, het is waar, met alles wat ik heb ervan terechtgebracht en met alles wat ik met dit volk heb meegemaakt. De Heere bleef dezelfde in al die jaren. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Jozua die aan het begin van een reis staat en in de loop van de jaren het gaat ondervinden in de strijd tegen de Kanaanieten, maar ook in de teleurstelling die hij opdoet in het eigen volk Israël. God blijft dezelfde, onveranderd in zijn trouw. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Drie mensen dus die op reis zijn. Zoals deze jongeren vanmorgen even een stop, een tussenstop hebben hier onderweg door het leven. Ze zijn met ons op reis. Naar de eeuwigheid. Ook jij bent op reis. En ik vraag hem maar in alle onbevangenheid, waar gaat jouw reis naartoe? Ga je naar huis? Naar boven? Of leef je alsof je hier altijd blijft? Kijk eens om je heen in je leven. Hoeveel mensen heb je al begraven? Dat gebeurt ook een keer met jou. En dan? Drie mensen op reis. Jacob, Jozua en Mozes. En dan komt dat antwoord in vers 6 uit de psalm. Dat is ook een psalm. Psalm heeft altijd iets van een antwoord in zich. Het zij een antwoord op wie God is. Het zij een antwoord op Gods daden in de schepping. Het zij een antwoord op Gods trouw in de geschiedenis. Het zij een antwoord, en dat is psalm 118, op Gods trouw, goede tierenheid en genade in het persoonlijke leven. Het is een psalm die in de tijd van de Bijbel ook altijd gezongen wordt op een speciaal moment in het jaar. Rondom het Pascha. Dat feest dat in het teken staat van reizen. Waardoor God werd ingesteld toen Israël Kanaan moest verlaten onderweg naar het beloofde land. En voordat het volk op reis ging, stonden ze eerst allemaal gegroepeerd rondom die tafel met daarop het lam. Dat sprak van vrijspraak, vrijkoop, behoud en heil. Nu krijgt dat woordje durven eigenlijk een nog diepere klank. We durven het niet alleen te zeggen, omdat God betrouwbaar is. We durven het ook te zeggen als we kijken op het lam. Of om het maar in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen. Als we kijken op hem, de Heer Jezus Christus, in wien Gods belofte ja en amen zijn. Dan durven we het. We durven dan niet alleen te zeggen, kijk even met me mee naar de tekst, de Heer is een helper. Maar we durven het ook een stap verder te zeggen. De Heer is mij een helper. En ik zal niet vrezen. Tegenover die grote ik in vers 5 staat onze kleine ik in vers 6. En wat is dat ook een klein? Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, ook voor onze jonge mensen? Wat is dat ook een klein ikje? Ik zal niet vrees. Ik ben niet bang. Het is de enige plaats waar ons ikje eigenlijk op zijn plaats is. De schaduw van God. Daar waar een mens zijn geborgenheid en vertrouwdheid vindt. In het schuilen achter hem. En in het zien op het lam. Wat verschrompel ik dan? Tot een nietig, bang mens. En wat is God dan groot, of niet? Ik hoop dat je dat mag kennen. Zijn dat ook niet die heerlijke momenten, ook in het geloofsleven? Waar er van ons niet zo heel veel overblijft. Dan nemen we die dingen waarvan we ons weg moeten schamen. Die we eigenlijk proberen te camoufleren ook in het dagelijks leven. Dat begint natuurlijk al met de vraag als mensen tegen je. Dat zeggen, hoe gaat het? Het gaat altijd goed, hè? Het gaat altijd goed. Bij de enkeling die wat dichter bij ons hart staat. Dan zeggen, nou ja, het gaat eigenlijk niet zo. Bij de heren mogen zeggen, heren, ik ben bang. Waarvoor dan? Nou, als ik dicht bij het woord van vanmorgen blijf. Bang om u kwijt te raken in het leven. Als ik zie op mijn ontrouw. Bang om weer terug te vallen in het oude leven. Wanneer ik de zuigkracht van de wereld en van de zonde voel. Bang om wat met mezelf te worden. Op het terrein van de godsdienst. Besef het hoe egoïstisch en trots ik ben. Bang om u aan uw plaats te laten staan. Omdat ik weet hoe gemakkelijk ik mee word genomen in de sleur van het dagelijks leven. Morgen begint het alweer. Te waken in het gebed. Trouw te blijven in de omgang met de schrift. Staande te houden, blijven staan. Nu zegt de Heer vanmorgen, kijk eens even goed, tussen die belofte aan de ene kant, ik zal er niet begeven en ik zal er niet verlaten. En jouw bangheid aan de andere kant staat centraal in vers 6. De Heere is mij een helper. Dat is niet zomaar een slag in de lucht, gemeente. Een soort kreet vanuit emotie. Dat is een woord dat vraagt om beproefd te worden. Als wij dan voor Gods aangezicht niets anders mogen zijn dan angstig en bang. En als wij voor ons gevoel alles van onze kant tegen hebben. Het is de Heere die als het ware nodigend zegt. Kijk dan eens naar het midden van dit vers en spreek mij daar dagelijks op aan. De Heere is mij een helper. En helpen niet alleen op momenten dat jij hulp nodig hebt. Nee, Gods hulp reikt verder. God wil ook helpen op die momenten dat wij denken dat we het alleen kunnen doen. Hoe de Heer dan helpt, nou, dan laat hij ons ook wel eens een keer struikelen over onze eigen benen. Vastlopen in het leven. Om ons te helpen terug te gaan naar Gods belofte. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zodat we ook in die tegenslagen, onder dat kruis, in die moeilijke omstandigheden, het in het licht van God durven zeggen. Wat zal een nietig mens mij doen? Wie doet mij dan wat? Nou, uiteindelijk dus niemand. Waarom niet? Omdat God mij helpt. Amen.